Heerlijk. Oké, dus in mij, maar als ik dit glas neem en ik stel dit glas in het oceaan, dan ben ik in de Heilige Geest. En ik zeg, Heer, u mag met mij doen wat u wil. Ik stel mij hem ter beschikking. Hij is in mij, voor mijn leven, maar dan komt hij ook in zijn kracht op mij om mij te gebruiken voor zijn werk. En dan zeg je hem, want dit werk moeten we niet uit ons eigen kracht gaan doen. En wat dan gebeurde, er ontstaat dan een gemeente in Jeruzalem. Ja? Wil jullie alsjeblieft met mij meegaan naar Handelingen? Handelingen hoofdstuk 2. Handelingen hoofdstuk 2 vers 42. En zij volharden in de leer van de apostelen en de gemeenschap, en het breken van het brood en de gebeden. En er kwam vrees over iedereen. En er werd veel wonderen en teken door de apostelen gedaan. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendom en verdeelden dit die onder allen die dat nodig hadden. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. Terwijl ze van huis tot huis aan brood braken, namen zij gezamenlijke voedsel tot zich met vreugde en eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Nou, dit is het begin dus van de nieuwe gemeente, van de eerste gemeente hier. En wat je natuurlijk ziet, dit is een start echt door de werk van de Heilige Geest. Ja, je kan het heel sterk ook met Pinksteren gaan verbinden. De Heilige Geest, dat was gewoon een geweldige iets wat gebeurde. Maar soms gebeurt het op een plaats, je merkt, daar komt een conferentie, daar komt bijbelstudies. En een hele groep van mensen zijn gewoon aangeraakt. Je merkt gewoon, God is hier aan de gang gegaan. En je weet, hier moeten we iets mee doen. Ja, dus dat is een goede start voor de gemeente. Maar let op ook de geweldige atmosfeer die onder hen was. Als een geweldige, ze staat hier, ze verkochten alles wat ze hadden en ze verdeelden ze met allen. Nou, ik zeg niet dat dit is wat iedere kerk nou moet doen. Je moet, als je echt kerk wil zijn, moet je alles, en dat is de enige manier, dat zeg ik niet. Want later, als we later kijken, dan zie je dat ze het niet meer op die manier hebben gedaan. Maar dit is wel het hart. Het is wel het hart dat men gaat, als jij in het koninkrijk van God komt, als hij onder zijn heerschappij, dan is het is ook niet de kwestie van, ga je voltijds voor de Heer werken of niet? Ik geloof, iedereen van ons moet voltijds voor de Heer leven. En jouw baan of jouw bedrijf is er om jouw taak in het koninkrijk te financieren. Weet je, dan zal je ook niet zoveel problemen hebben om te zeggen, nou, de eerste tiende deel behoort aan de Heer. Dit is helemaal niet van mij. Ik heb het nog nooit geofferd. Ik heb nog niks gegeven. Dat is van hem. Doe ik het niet, beroof ik hem. Maar mijn hele hart is, alles wat ik had, is van hem. Is van hem. Hij is van mij en ik ben van hem. Nou, dat is de gezindheid. En je ziet hier dus een geweldige vrees des Heren, een respect, een heilig ontzag voor wat God doet. Dat hij gewoon een absolute besef van, wauw, dit kunnen wij niet doen. Dit doet de Heren. Ja? Ze kwamen dagelijks bijeen. Ze braken brood. Ze hadden vreugde en eenvoud van haar. Dus je ziet hier dat het in de huizen ging. Het was niet alleen de grote samenkomst, maar ook in de huizen drong overal door. Ze hadden heel veel leren ontvangen van de apostelen. Is natuurlijk, in het begin had ze ook geen Nieuwe Testament. Die was helemaal nog niet geschreven. Ja, dus het enige wat ze hadden, waren ook, die apostelen hadden veel te vertellen. Die hebben 3 jaar met Jezus gewandeld, dus die verhalen. En ze hadden geen cassette recorders. Ze hadden geen videoopname. He, ze hadden geen internet, even downloaden, dit, dat. Dus je moest, als ze vertellen aan die groep, nou, morgenavond weer aan die groep vertellen. Ja, maar vertel ons, van, doe Jezus dat en dat. Nou, weer een keer vertellen. Gelukkig waren er meerdere apostels, hè. Want eens zou snel burn-out zijn. Om dat te doen. Maar je kan je begrijpen, dus die getuigenissen, zo begon het. Zo begon vertellen van alles wat Jezus heeft geleerd, alles wat Jezus heeft gedaan. En uiteindelijk begon men voorzichtig op te schrijven. Men denkt ook dat de eerste Bijbel-evangelie die opgeschreven was, was die van Marcus. Dat het een verhaal van Petrus was. Hè, vanuit Petrus' oogpunt. En dat klinkt ook logisch. Dus, maar goed, nog niet helemaal volledig, dat deed dan Lucas later. Goed. En zo begint dan de eerste gemeente. En dan zie je nou, als je nou gaat verder kijken, wat nou gebeurt. En soms bij ons ook, een groep begin aangeraakt en we hebben getuigenissen, die heb dit beleefd, die heb dat beleefd. Maar op een gegeven moment moet je verder. Want denk eraan, we hebben nog een opdracht. Ja? Nou staat er in Handelingen 5 en vers 16. Handelingen 5 vers 16 staat, en ook de menigte uit de steden in de omgeving kwam gezamentlijk naar Jeruzalem. Men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden, en ze werden alle genezen. Nou zie je dus de gemeente in Jeruzalem, en men kwam vanuit de hele buurt, kwam je naar Jeruzalem toe. En de gemeente verheugde zich, want God voegde toe. 3000 man, 5000 man, het groeide geweldig. Maar ja, velen stoppen precies daar. En wij zijn al heel blij als een gemeente groeit. En zeggen, oh, we zijn nu al bij 40, 50 man, 80 man, 120. Oh, het groeit echt hoor. Ik bedoel, in onze stad, waar ik nu woon, in Noordhoorn, vlak over de grens. Wij hebben 55.000 inwoners. Het is geen grote stad. Maar, nou, dat was een gemeente, heb ik gisteren ook verteld, die heeft in 40 jaar geen 40 leden gekregen. Maar als wij nu, ik heb wel aan ons gemeente ook gezegd, als wij nu, stel je voor, God geeft ons nu al 500 man. En ik geloof, voor ons is dat de volgende fase waar wij binnen gaan. Maar dan zal iedereen denken, hey, de nieuwe Jeruzalem is naar Noordhoorn gekomen. Maar waar spreken we over? 1% van Noordhoorn. 1%! Wat is met de andere 54.500? Snap je? Dus waar spreken we over? Wat is dat nou? Er zijn zoveel miljoenen, daar miljoenen mensen die Christus niet kennen. Dus dat is zoveel meer dat moet gebeuren. Zoveel meer dat moet gebeuren. Wij zouden moeten zien hoeveel mensen verloren gaan. Maar vele gemeenten stoppen hier. Ze zijn al blij dat je een beetje groeien. Je gaat van 40 naar 80 naar 100 man. Misschien, oh, we zijn al bij 200. Ik denk van, dat is geweldig. Maar wat is het? Houdt niks in, jongens. Het is maar het begin. Het is maar een zaadje. Ja? En nou goed, er staat huiskringen en zo meer. En je ziet dus het apostolisch team, die mensen daar in de gemeente die leerden. Maar wat gebeurde er nou? Dus de jaren gingen voorbij. Er gingen echt jaren voorbij. Als Jezus gekruisigd was in 31 na Christus of zoiets. Weet je wanneer de eerste zendingreis van Paulus was? Toen Paulus en Barnabas, daar komen we zo. Maar even kijken. Heeft iemand een idee ongeveer?
15 jaar.
Ik geloof, als je dit gaat uitrekenen, want je kan in de Bijbel gaan kijken, bijvoorbeeld toen hij in Korinthe was Galio, Azië staat er, en dat kan je uit de proconsul, en dat kan je uit de geschiedenis weer terughalen. Maar dat je ongeveer spreekt, dat de eerste zendingreis was ergens, zeg maar 46, 47 na Christus. Dus dan spreek je dus over 15 jaar. 15 jaar. Nee, en dat is dan Antiochië. Maar dus daartussenin, dat zijn jaren voorbij gegaan. Wat het kerk dus heel gelukkig was en niets deed aan de zendingsopdracht. En wat gebeurde toen? Vervolging. Vervolging. He, door de dood van Stefanus brak er een vervolging uit en iedereen werd verspreid. En vluchtte. Dus, en toen zie je dus dat groepjes overal toe gaan. En overal waar ze naartoe gingen, gingen ze getuigen. En overal ontstond nieuwe groepen. Nou, ik heb een tip voor jou. Zullen we dit niet proberen om het zonder vervolging te doen? Het lijkt me ietsje makkelijker. Maar zijn we daartoe bereid? om te zeggen, Heere, uit onze gemeente, die gemeentes die wij willen gaan stichten, wil wij mensen gaan leren. Mensen, jouw carrière is ondergeschikt aan jouw werkende Heere. Je ziet, dit is zo vreemd voor ons in Nederland of voor de mensen in Europa. Want wij denken, ik ga trouwen, dan zoek ik een goede baan. Nou, ik krijg een goede baan daar. Dan ga ik kijken, is er ergens een goede school voor mijn kinderen? Dat is heel belangrijk, toch? Als het kan, een christelijke school even. Ah ja, dan gaan we daar ergens in de buurt wonen. En dan gaan we kijken, nummer 3, 4 op de lijst. Is er toevallig een goede gemeente in de buurt? Ik ben van mening, je moet het andersom doen. Ik ben van mening, jij zou eerst moeten vragen. Heren, waar is de gemeente waar u wil dat ik moet dienen? En dan ga ik mijn baan zoeken. Ja, dan krijg je misschien niet die hoge baan die je graag wil. Maar daar gaat het me niet om. Zoek eerst het koninkrijk van God en al de rest zal je toegevoegd worden. Het is een hele nieuwe denkproces. En mijn vraag is, hoe graag willen wij zien dat Gods wil geschiedt? Hoe graag willen wij zien dat Jeruzalem, de huis van de Heere, de tempel van de Heere, de gemeente bedoel ik dan geestelijk, wordt tot lof Gods in de aarde? Wat hebben we ervoor over? En nou, hier gaat het dan. En dan gebeurt er een paar dingen. Onder andere in Handelingen 8. Handelingen 8 en vers 4 en 5. Staat, zij dan die overal verspreid waren, trokken door het land door en verkondigden het woord. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hen een Christus. Nou, dat vind ik zo mooi. We kunnen ons afvragen, wat prediken wij? Want mensen gaan graag rond en prediken hun hobby's. Hun stokpaadjes, hun lievelingdoctrine, de eindtijd of het nou Israël is. En dat is allemaal belangrijke dingen, of de gaven, of dit of dat. Maar wat wij moeten preken is Christus. Want in hem is alles wat we nodig hebben. Ja, in hem. Ze predikten Christus. En wat je moet zien, is onmiddellijk dat God weer met hen was. Dus er kwam vervolging en zij dachten misschien, Heere God, bent u nog bij ons? Waarom hebben we het zo moeilijk? Waarom gaan dingen verkeerd? En de moment wat ze weer ging het evangelie verkondigde en Christus verkondigde, was God met hen. Dan staat vers 6, de menigte hield zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed. De hele stad, staat hier, kwam tot geloof. Mensen, God is niet veranderd. Dit kan vandaag nog gebeuren. En Filippus was niet een van de 12 apostelen. We hebben gisteren gezien, de 12 apostelen, die rol van apostel, dat waren alleen maar die 12. Maar er waren nog andere apostelen. Hebben we gisteren in de Bijbel duidelijk gezien. Paulus en Barnabas worden ook apostelen genoemd. Timus, Timotheus, Silas. En zo. De rol van de apostelen is niet uitgeleefd. Maar ik wil even hier eens zien, Filippus was een gewone diaken. En kijk hoe God hem gebruikt. Een hele stad komt tot geloof. En hij predikte Christus. En God bevestigde zijn woord met tekenen en wonderen. Oké. Okay. Dan gaan we ook naar Handelingen 11. En ik lees vanaf vers 20. Laten we vanaf vers 19 lezen. Zij nu die door de verdrukking in de verband met Stefanus plaatsgevonden had, overal verspreid waren, gingen het land door tot Venetië, Cyprus en Antiochië toe, terwijl ze tot niemand het woord spraken dan alleen tot de Joden. Er waren echter onder enkele mannen onder hen uit Cyprus en uit Cyrene, die toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richten tot de Grieks sprekende en de Heer Jezus weer verkondigen. De Heer Jezus. En de hand van de Heere was met hen. En een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de Heere. Dat is waar wij naar verlangen. Waar God ons ook naartoe stuurt. Wat ook al gebeurt. Als wij Jezus Christus gaan verkondigen. Dat Gods hand met ons is. En dat mensen tot bekering komen. Ja, ik voor mezelf. Weet je, toen men aan mij zei van. Oh, je gaat Nederland zendenwerk doen. Ze zeiden, oh, harde land en niemand wil meer het evangelie horen. En ik voelde echt voelde in de vliegtuig hier naartoe in 1988 dat God aan mij zegt, ik stuurde naar een land dat arm is. Nou, financieel niet arm, maar in het woord. Hij zegt, maar ze hebben een ijver voor God, maar zonder kennis. En ik heb ontdekt, er zijn zoveel mensen in Nederland die honger zijn. Ik geloof, dit is, is nog een zegen van de Calvinistische achtergrond. Net zoals ik als kind kon zien bij mijn ouders dat het echt was. Alhoewel ik het niet had. Heeft men dat me nooit losgelaten. Maar toen dat woord kwam. En weet je, wij gingen naar plaatsen. Ik weet dat wij naar de gemeente gingen. En die gemeente had skeuring op skeuring op skeuring. Uiteindelijk waren er maar 12 man over. En ze belde ons, ik had die zondag er gesproken voor de eerste keer en toen had ze een laatste skeuring, niet als gevolg van mijn preek. Nee, maar dat was, ik weet niet eens waarover, ze hadden ruzie in de gemeente. En die volgende week belde de leider me op en zei, Eddie, alsjeblieft wil jij niet kom bijbelstudies doen bij ons, fundamentencursus, Jezus Christus en die gekruisigd. Hij zegt, want ja, wij hebben gewoon problemen op problemen. En ik denk van, ja, ik heb geen zin in jouw problemen. Ik zeg de geestelijke antwoord, ik zal erover bidden. Ja, dus ik zei, ah, en ik ging erover bidden, ik maakte er serieus werk van. En ik voelde hoe God tot mij sprak en zegt, veracht niet de dag van kleine dingen. Nou, ik kwam dan terug en ik zeg, oké, ik geloof wij moeten doen. We deden 20 of 22 studies zo, iedereen per week. Maar de eerste avond kwam 12 mensen. 8 uit hun gemeente en 4 nog uit andere gemeenten. Einde van de cursus was 26 man. Ze zei, alsjeblieft, doe die cursus weer. Eerste avond, tweede cursus, 56 man. Eind van de cursus, 80 man. Uit die twee cursussen hebben 30 mensen zich laten dopen. 4 families zijn voltijds voor de Heer gaan werken. Veracht de dag van kleine dingen niet. Ja? Vandaag nog zijn sommige van die mensen die uit die cursus zijn oudste. Ik moet zondag naar een 25-jarige huwelijksfeest van iemand die later medewerker is geworden bij ons en die nu een oudste in de gemeente is. Vanuit die cursus, in 1989 was dat. God is groot en in staat om grote dingen te doen. En dat zien we hier. Zij verkondigden het woord en God was met hen. Ja? Dus nu gaat het woord uit buiten, ja, Jeruzalem, Judea, Samaria. Nu begint het de andere talen, de andere culturen te bereiken. Je ziet, we moeten zo blij zijn dat God dat doet. Want God had jou en mij op oog. Als het alleen bij de Joden bleef, was het nooit bij ons gekomen. Ja, dus God werkt, God had op oog al die mensen die nog gered moeten worden. Er zijn zoveel. En weet je, wij zijn, ik heb nooit gebeden voor India eigenlijk. Nooit. Ik heb God nooit gevraagd om open te doen. 2,5 jaar geleden, even iemand die daar preekte, zei mij, Eddie, wil je alsjeblieft komen mij komen helpen? Die man in de tweede armste provincie van India, Odisha, is begonnen 10 jaar geleden met zijn vrouw om evangelie te verkondigen. 95% moslims, alleen maar 2% christenen. En heel een vervolging ook in die provincie. Maar de mensen kunnen eerst lezen, een groot deel van hen. Hebben ze met kinderbijbels begonnen het evangelie, Jezus te verkondigen. En God was met hen. Een gebedskring ontstond. Die ging groeien. Een leider ontstond eruit. Ging verder groeien. Een gemeente. Toen ik eraan kwam met een mede-oudste van mij vorig jaar. Hij had 46 predikers. Ze hebben al meer dan 100 gemeenten gesticht. Ik zei, alsjeblieft Eddie, kom help ons. Kom help ons. De oost is groot. De arbeiders is weinig. En God vraagt jou en mij om Christus te verkondigen. Nou, dit is wat we hier zien. En dan vers 21 stond, de hand van de Heere was met hen en een groot aantal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. Nou, gaan we naar vers 23. De gemeente in Jeruzalem hoorde dat en zij zonden Barnabas. He, dus, want toen begon een beetje al dat apostolisch team die met de gemeente werkte begon te functioneren. Petrus die reisde door al die delen in handelingen zien we. En nu stuurden ze Barnabas daar naartoe. Iets te horen. Dat staat er in vers 23. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd en spoorde hen allen aan om het hartelijke voornemen bij de Heere te blijven. Nou, ik weet zeker dat toen hij er kwam, dat hij denkt van, oh, dat zijn ook nog joden, dat zijn jonge gelovigen, dat zijn dingen die zij nog misschien niet zo goed doen. Maar hij ging niet, jongens, maar ik moet eerst jullie ook nog wel dit hobby bijbrengen, of deze doctrine. Hij was een man vol van de geest. En hij bemoedigde hen, want hij zag dat ze de Heere lief had. Ja, dus hij bemoedigde hen. En dan staat er, ja, hier staat ook, hij was een man, goed man en vol van de geest en van geloof. En er werd een grote menigte aan de Heere toegevoegd. En Barnabas vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. Nou, dat vind ik ook mooi. Dus daar is een nieuwe werk ontstaan. Zij waren open voor een Barnabas om te komen helpen. En hij wist, hey, maar God heeft echt zijn hand op Saul gelegd. Hij ging naar Saul, Paulus later, en zegt, kom, je moet komen helpen hier. En dan zie je hoe die groep die daar is, open is om geholpen te worden en geleerd te worden. Ja? En dan staat er wat ze deden. En het gebeurde, vers 26, dat zij een hele jaar met de gemeente samenkwamen en een groot menigte onderwezen en dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd worden. Ja, dus wat je hier ziet, hier is God deed een werk, hij bemoedigde wat gebeurd is. Het was duidelijk dat er groei in zat. Want soms kan een groepje jou vragen, kom help ons. Maar daar zit niet echt leven. Er zijn alleen mensen die maar hun eigen wonden likken en hun eigen verbitteringen tegen alle christenen en tegen alle kerken. En dat is hun enigste motivering waarom ze samen zijn. Maar als je ziet, dat is een werk van God en hier kan je helpen, dan doet hij dat. En dat ze dan gingen om alle gelovigen toe te rusten. Nou, dit vind ik ook, dit is ook een nieuwe aspect wat eigenlijk hier duidelijk wordt, wat je in Jeruzalem nog niet zo duidelijk ziet. In Jeruzalem, de apostelen deden al die dingen, die leren en onderrichten, maar hier zie je, zij gingen echt de discipelen maken, dus fundamentencursus, zeg maar, in de gemeente, en dat ook daar werd ze voor het eerst christenen genoemd. Een toerusting van de gelovigen. Oké. En wat rusten ze toe? Ik denk Paulus zegt zelf, als hij tot gemeente spreekt, dan zegt hij in 1 Korinthe 3. Misschien kan we dat even lezen. Korinthe 3 en vers 1 zeggen: ik broeders, tot de begin in Korinthe, ik kon niet tot u spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn, als jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kunt het nu ook nog niet, want u bent nog vleeselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u niet naar de mens. Ik heb ontdekt dat in heel veel groepen, in heel veel gemeenten, er is zoveel onmin en zoveel oneenheid. Maar het probleem is dit, dat men niet gekruisigd leven leven. En de kwaliteit van Gods werk alles hangt af van de kwaliteit van de discipel en de discipelen die wij maken. Daar hangt het van af. Dus als wij vleeselijke christenen hebben en je gaat proberen om hun alle geestelijke gaven en al die dingen te geven. Je moet je voorstellen, ga jij aan een kind een scherpe mes geven om mee te spelen? Gaan wij aan kinderen, jonge kinderen, machinegeweren geven? Dat gaat alleen maar gewonden opleveren en doden of niet. En toch gebeurt dat vandaag in de kerk. Men gaat helemaal bij dit punt voorbij. Bij ons in de gemeente hebben we echt ons voorgenomen, toen wij ons de Bijbelschool in ons gemeente hebben gebracht, de hart van dat Bijbelschool is de boodschap van het kruis. Is om eerstens te zien de doel van Gods schepping. Dan tweede te zien dus hoe ver wij daarvan gevallen zijn. En dat is niet iets negatiefs, dat is niet iets verdoemend, je bent zo slecht en het jouw woord nooit iets. Nou, je bent nog veel slechter wij dan dat. Maar, als ik denk ik ben zo slecht als mens, dan is de verlossing voor mij zo groot, want ik heb maar alleen de verlossing daarvoor nodig. Maar als ik besef, ik ben zo ver weggevallen van God, maar ik kijk naar hem, dan is de verlossing nog groter. En wie veel vergeven is, die heeft veel lief. Ja, toch? Weet je, dus waar de zonde toegenomen is, is de genade om zo meer geworden. Niet het doen van het zonde, maar het besef ervan. En dat is niet verdoemend, dat is overtuiging van de Heilige Geest. En dat ik zie en ik denk, Heere, wat ben ik blij dat u me ervan hebt gered. Ze deed van mijn egoïsme. Van mijn wil. Weet je, de feit dat God mij heeft gered van dat rijk willen worden. Dat is voor mij bijna nog een groter wonder dan mijn eigenlijke redding. Want het was zo sterk in mij. Man, ik had al op universiteit was ik al begonnen met mijn vrienden, iedereen €20 in de maand. En ik ging het beleggen op de aandelenmarkt. Ik begon al een belastingadviseur ding. Hey, ik had zo'n spreuk, dat moet je niet verder vertellen. Maar ik zei, are you worried about your tax? Relax, let Eddie do your tax. Weet je wel? Ik moet niet verder vertellen, laten we dat even daarbij laten. Maar weet je, de dag toen God mij overtuigde, de dag toen ik zag hoe ver ik als mens gevallen was. Weet je, de eerste keren dat ik dat hoorde, ik werd zo misselijk van mezelf. De overtuiging van Gods geest was zo diep, ik werd gewoon kotsmisselijk. Ik moest zo huilen. Maar oh, wat heeft hij mij verlost? Wat heeft hij mij gered? Nou, dan kom je, en dat niet alleen dat hij mij vergeven heeft, maar ook dat hij heeft mij niet een verbeterde oude leven gegeven, maar een totaal nieuwe. En die nieuwe is een leven, is niet een nieuwe filosofie, niet nieuwe regels, het is een leven. Ik ga groeien erin, ik wil groeien in kennis van de Heer, ik wil hem leren kennen, wil ik hem bekend maken. Dan ga leren om niet meer geleid te worden door mijn vlees, maar geleid door de geest. Alle die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Dat willen mensen dat gaan leren, hoe begrijp je Gods stem? We proberen alle mensen in onze gemeente liggen. Dan gaan we praten over wat is de gemeente, de doel van de gemeente. Over ken je vijand. We hebben dan over de gaven. We hebben over de eindtijd. Maar gewoon zeggen, kijk, er zijn meerdere visies. Maar voor jezelf, vind jezelf een plaats en geef ruimte als iemand anders iets anders over denkt. Maar dat je niet door iedere wind heen en weer gegooid wordt. En weet je, we hebben onze gemeente is 18 jaar oud. We hebben nog nooit een theologische ruzie gehad in onze gemeente. Nog nooit. Dat is vreemd voor ons. Dus als wij gemeente worden, het is zo belangrijk. Paulus zegt, ik heb besloten om niets onder die te weten dan Jezus en die gekruisigd. Want als dat eerst staat, dan krijg je materiaal waar je mee kan werken. Dan krijg je mensen die niet meer aan hunzelf denken. Die niet meer zeggen, ik vind het niet leuk als het zo... Ja, ik ben niet geïnteresseerd wat je leuk vindt. Ik vind ook niet geïnteresseerd wat ik leuk vind. Wij willen weten wat God wil. Daar willen we ons naar uitstrekken. En dit gebeurt voor mij heel vaak niet. Dan wil men wel die thema's en die thema's en die thema's. Maar dat gekruisigd leven. En dan gaan groeien in de kracht van de Heere. Oké, en wat gebeurt er nou? Je ziet ook dat ze open waren. Agabus kwam uit, ze waren open voor God om te spreken, ook door andere mensen heen. En ze luisterden als gemeente, hoe kunnen we ons voorbereiden op wat er gaat gebeuren? Dat gebeurde in Antiochië alles. Ze hadden open hart voor gemeentenood, want dan zegt er zou hongersnood komen. Dus ze waren heel vrijgevig. En dan komen we bij Handelingen 13. Handelingen 13 en vers 1. Er waren in Antiochië. Nou, wat zou het fijn zijn als daar kon staan. Er waren in Doren. Er waren in Alblasserdam. Er waren in Nunspeet. Er waren in Zwolle. Er waren in de gemeente aldaar. Profeten en leraars. Namelijk Arjan, Johannes, Simon. Wie weet. Wat zou dat fijn zijn? Maar goed, nou, laten we terug gaan naar Antiochië. Oké, want ik zie jullie geloof is nog niet. Okay. Ja, de enkele profeten lezen. Nou, Barnabas, Simeon en Niger genoemd werd. Lucius van Cyrene, Mannaan die met Herodes de vuurvos opgegroeid was en Saulus. Terwijl zij de Heere dienden en vasten, zei de Heilige Geest. Zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en nadat ze hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Zij dan, uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken naar Seleucië en voeren vandaar naar Cyprus. Oké, nou hier gebeurt geweldige dingen. Want hier is dus nou een gemeente die bidt en vast. Ze hebben cultuur van bidden en vasten, van God zoeken. Dat is wat je ermee doet met bidden en vasten. Met bidden zegt hij er, bid. En je zal gegeven worden. Je krijgt niet, want je vraagt niet. Ja, of je bidt met verkeerde motieven. En met bid geeft God ons dus een stem in het hemelse gewesten. Nou, ik geloof, als wij gaan vasten, dan is het of jij een microfoon krijgt in de hemelse gewesten. Dan zegt Jesaja 58, een vasten die er is, opdat je stem gehoord wordt in den hoge. Ja, dan verleent God er kracht aan. Nou, we hebben nou geen tijd om in te gaan op hoe vast je, dat hebben we gisteren al avond al een beetje besproken. Maar je ziet hier dus een gemeente die dat als cultuur heeft. De mensen baden en vasten en ze zochten: Heere, wat wil u zeggen? Kijk, wij zijn veel meer op zoek naar methoden. Ja, hoe doe je dit? Hoe evangeliseer je? Oh, hier is een nieuwe boekje van een methode hoe je kan evangeliseren. En dan doe je hem één keer en misschien, hij werkt geweldig. En met de volgende valt het en dan komt gewoon niks uit. Maar God wil niet dat wij van methoden afhankelijk worden, maar van zijn geest. Ja, en de Heilige Geest sprak hier, zie je dat. En nou, wat mij opvalt, hij zegt, wie liet hij gaan, wie riep hij? Paulus en Barnabas, hè, of Barnabas en Saulus. Niet, oh, dat zijn twee lastige jongens, laten we die maar uit de gemeente krijgen, hopelijk gaat die opzending werken. Weet je wel? Of één enthousiaste jongeling, oh, nou, die moet definitief voor de Heere gaan werken. Wie waren dat? Het waren leiders. Dat is zo krom voor onze denken. Je ziet, we hebben gisteravond hebben die modellen besproken. Wil ik ook niet veel tijd. Komt dit erop, Arjan, als ik dan toe ga? Maar als jij die modellen, je krijgt dit als organisatiemodel, een piramide waar van bovenaf geregeerd wordt uit positie, ja, een monarchie in de wereld of zoals de katholieke kerk, of omgedraaid de meerderheid van de mensen, een democratie. Dus de leiders moeten doen wat de herders moeten de schapen volgen. Nou, we hebben al gezegd, als Mozes zo zou leiden, waren ze alle teruggegaan naar Egypte. En dan heb je hier een groep die geen leiding over hem wil hebben, want ze zijn teleurgesteld en ze zijn bitter. En hun enigste motivering is een teleurstelling uit het verleden. En ze zeggen, wij zijn allen gelijk, niemand over ons. Nou, er is een waarheid in. Wij zijn alle gelijke Christus, maar we hebben verschillende rollen. En als je zo gaat denken, dan ga je nergens heen. Maar wij doen zo'n model. Wat je nu op zijn kant draait, en misschien nog een keer zo. We zijn alle gelijk, maar wij leiden, de leiders gaan vooruit door hun voorbeeld. Ja, doordat ik kan zeggen, volg mij zoals ik Christus volg. Dus als Paulus en Barnabas terugkwamen in die gemeente, en dan komen ze aan het eind, want ze doen weer verslag, die gemeente werkt mee, wat is er alles gebeurd? Dan kan zij zeggen, jongens, als wij zo gemeente zijn, volg mij, ik ben bereid te gaan, wie gaat volgende keer mee? Wie gaat mee? Wat voor team kan ik meenemen om een hart daarvoor te gaan krijgen? Zie, nu ontstaat er iets van een missionaire gemeente, omdat de leiders de voorbeeld zetten. Dat is waar we naartoe moeten. Dus dat is de avontuur. En wat we zien dus hier. Hier staat dus, ze hebben daar alle toegerust. Dat hebben we gezien. En je ziet de rol van de leiderschap. Je ziet, ze hield contact. Hè. Barnabas was er naartoe gestuurd. Hij brengt Paulus. Dan ze leerden toerusten. En dan na jaren, ze zochten God. Een cultuur van gebed en vasten. En de Heilige Geest sprak. En wij noemen het de eerste zendingreis. Ja, maar dat betekent dus dat die gemeente in Antiochië had dus een impact ver buiten hun regio. Ze had zelfs uiteindelijk door mensen die uit hun gemeente kwamen, hebben ze Europa bereikt. En door hen is Paulus en anderen de Bijbel geschreven en zo meer. Oké, okay. Nou kijk eens, nou kwamen ze weer terug. Gaan we even naar het eind van hoofdstuk 14. Ik spring nu even over een stuk. We hebben gisteren gekeken naar hoe zij gemeente stichten. Zij ging dus gemeente stichten, evangeliseren. Er kwamen groepen overal. En toen ging zij, als apostolisch team, gingen zij in iedere plaats oudsten aanstellen. Ja, waardoor een gemeente ontstond. Maar dan, vers 26. En vandaar voeren zij naar Antiochië, waar zij aan de genade van God opgedragen waren voor het werk dat zij volbracht hadden. En toen zij daar aangekomen waren, riepen zij de gemeente bijeen en deden verslag van de grote dingen die God met hen gedaan had. En dat hij voor de heidenen de deur van geloof geopend had. En zij verbleven daar geen korte tijd met de discipelen. Dus je ziet, ze gaan de gemeente de deelgenoot van maken en iedereen vertellen wat er gebeurd is en ze bleven dan weer de tijd. Je ziet dat ook deze zendingwerkers of apostelen, gezonden, zoals de Bijbel ze noemen, gebaseerd waren in een lokale kerk. Dat was waar ze ondergebracht. Ze waren deel van die gemeente. Paulus kwam dan later naar Efeze, kom hij er weer naartoe terug. Voordat hij dan uiteindelijk, zeg maar, echt naar Efeze gaat verhuizen. Maar daar komen we later bij. Dus hier ontstaat iets, je ziet nou al een stap, dat ze verder gingen dan Jeruzalem. Even kijken. Handelingen 15 vers 40. Dat was dan ruzie in Jeruzalem, of er moest doctrine dingen moest uitgesorteerd worden. Dat gebeurde in Handelingen 15. Maar dan, en op een gegeven moment dan, Paulus en Barnabas had een argument, en Barnabas neemt Marcus, en Paulus noemt het Silas. In vers 40 staat er, Paulus koos Silas en vertrok nadat hij door de broeders aan de genade van God opgedragen was, en hij reisde door Syrië en Cilicië en sterkte de gemeenten. En dan staat er hoofdstuk 16, en hij kwam in Derbe en Lystra. Nou, Derbe en Lystra is van die eerste reis. Maar Syrië en Cilicië is de gebied rondom en boven ten noorden van en rondom Antiochië. Dus dat betekent dat zij ook vanuit die gemeente, hebben zij gemeenten gesticht in dat hele omgeving. En daar reisde hij dan weer. Dus kijk, in Jeruzalem hebben ze die ene gemeente gehad. Mensen kwamen van overal vandaan. Toen kwam de vervolging, ontstonden de overgroepen en Petrus ging reizen om die alle te ondersteunen. Ontstond een nieuwe basisgemeente, weer in Antiochië. Daar stuurden ze mensen vanuit die gemeente ging stichten. En hij kwam terug, iedereen deelde van, ondersteunde dat. Maar nou zie je uit die tekst, toen de tweede reis dus een paar jaar later begon, dat zij gemeenten rondom hen en het gebied en de rondom hen hadden gesticht. Dus net als in Jeruzalem, maar dit keer blijkbaar zonder vervolging. Maar zij deed dus meer. Jeruzalem was dat, door vervolging gingen dan naar Judea en zo meer. Antiochië was dat, vervolgen. Maar zij stuurde dus ook teams uit om het evangelie te verkondigen. Eerst alleen Barnabas en Paulus. Toen door een ruzie. Kan het ook misschien zonder ruzie? Dat wij meerdere teams uitsturen. Er gingen wel twee teams uit. Toch? Later had Paulus zich weer verzoend met Barnabas. En met Marcus. Ik kan dat ook bewijzen. Ook met Marcus, met Barnabas. Maar daar hebben we geen tijd voor. Maar snap je? Dus de gemeente ontwikkelt zich. Ze worden steeds effectiever. En ik denk voordat we verder gaan, ga ik afsluiten. Dan gaan we koffie drinken. Goed? Heer Jezus, dank u dat wij dit avontuur mag beleven. Nog een keer. Voor sommige dingen bekend. Maar dit beeld, dit plaatjes mogen zien. Heren, van hoe u werkt. Hoe u met uw gemeente bezig was. Hoe u mensen nam. Heren, dat uw gemeente gaat komen tot de volheid van wat ze moeten zijn. O Heren, leid ons. Leid ons, Heer. Aan uw macht, aan uw hand. Door dit land. En dat uw wil mag geschieden. In Jezus' naam. Amen. Ja, oké. Hemelse Vader, dank u dat wij mogen leren en mogen zien hoe uw werk geschiedt. Heren, en dank u dat u met ons mee wil werken. Ik bid u ook verder tot ons spreken zoals we verder gaan. In Jezus' naam. Amen. Oké, laten we samen gaan naar Handelingen 16. Nou, maar ik ga beginnen lezen vanaf het eind van 15, vers 39, ik heb het al genoemd. Er ontstond daarom verbittering, zodat ze uit elkaar gingen en Barnabas Marcus meenam en per schip naar Cyprus vertrok, maar Paulus koos Silas en vertrok nadat hij door de broeders aan de genade van God opgedragen was. Ja? En ze reisden door Syrië, Cilicië en sterkte de gemeente. Nou, mijn punt wat ik even maak hier, wat je al bij de eerste zendingreis zag, is dat Paulus niet alleen ging. En ook Barnabas niet. Zelfs hier na een ruzie over een meningsverschil over moet Marcus mee, want hij had een verlaten op de eerste reis. Ja, nog steeds, er staat Paulus koos Silas. Hij zegt, die wil ik graag mee hebben. En Barnabas, ze ging een team. En ik wil zeggen, dat hebben we gisteren hebben uitvoerig bij stilgestaan. Maar God werkt altijd in team. Als er één iets is wat eigenlijk niet zo in de Bijbel gepromoot wordt, is een Lone Ranger cowboy. Ja? Want als God iets gaat bouwen, het kan gebeuren dat jij ergens alleen bent en God gebruikt je. Dat is zeker. Dat zien we met Filippus ook. Maar we zien dat Filippus niet alleen bleef, want je zag de apostelen uit Jeruzalem kwam en ze stuurden een team daarheen om hem te ondersteunen, om hem te helpen. Alles wat God doet, doet hij een team. Maar iedere team heeft ook een kapitein, hebben we gisteren over gesproken. Ja? Dus daar is duidelijke leiding over, geestelijke leiding. Niet positioneel uit de status of positie, maar geestelijke leiding. Iemand die de kar trekt in dat team. Die dat punt kan zijn, die vooraan gaat, die zegt, volg mij zoals ik Christus volg. Oké, dus dat is, en nou even, een van de vragen was, van ja, hoe verkondig je het evangelie, waar je naartoe gaat? Kijk, zij ging ook gewoon. Ik denk, zij had ook die vraag. Toen zei die zendenwerk toe, hoe gaan we dit doen? De mensen zijn bezig met een afgoderij in die tijd. En wie is nou geïnteresseerd? Ze zeggen, ja, goh, ik heb Zeus al. Ik heb die al. Ik geloof hier en ik geloof, jouw christelijke God, wat moet ik ermee? Vandaag in België, ik was een maand geleden in België. Dan zeiden mensen, ja, geloof je nog in God? Dat is toch van de vorige eeuw? Weet je wel? Is iets van, denken, maar nou kunnen wij denken, ze willen toch niet horen. Nou, dit is net zoals in de dagen van Saul, de onbesnedene heerser over de land. En dan staat er dat Jonathan, die nam zijn wapendrager, weer eens met z'n tweeën, een team. Want dan kan je voor elkaar bidden, je kan elkaar beschermen, je kan elkaar checken. Hè? Je kan samen bidden. Je kan samen, ik voel als ik Godse wil zoek. Ik kan veel, als ik met iemand, ook in ons oudste team, gaan we er zo mee om. Wat voel je? Dan spreek ik uit wat in mijn hart is. En dan hoor ik uit de reactie ook van de andere broeders en zeggen wat zij voelen, of dit goed is of niet. Je gaat het veel sneller erkennen. Dus Jonathan zegt aan zijn wapendrager, kom, laten we overgaan naar deze onbesneden Filistijnen. Nou, waarom ging hij? Omdat hij beseft, dit zijn mensen die geen verbond met God hebben. En zolang zij heersen, is het een slechte zaak voor iedereen. Nou, dit is de wereld waar wij in leven. He, onbesneden mensen, mensen die geen relatie met God hebben, heersen over de wereld en over Europa. En dit is een slechte zaak, want de wetten die doorgaan, die worden steeds erger. En nou is er al verwarring, wat voor wc's moet je hebben? Weet je? Dit is, ik vind het zo raar. Weet je hoe mensen, in een wijsheid worden ze dwaas, zegt de Bijbel. En dat is precies wat gebeurt. Maar die wereld moeten wij bereiken, want God heeft alle mensen lief. Hij is gestorven voor hen. Nou, dan zegt Jonathan, hij zegt, kom wij presenteren ons. En hij zegt, God is bij machten even goed te werken door velen als door weinigen. En dat is de bemoediging voor ons. Want wij zijn heel vaak nog maar met weinigen. Maar dat verandert niet wie God is. Mensen, ik heb in deze jaren heb ik gezien hoe God ondernam voor ons. Ik heb in mijn boek heb ik een paar van die verhalen opgeschreven. En sommige van die dingen. Want ik zie de lengte die God gaat om mensen te bereiken. God heeft voor ons gebouwen voorzien voor ons kerk. Echt door gebeden vast op wonderbaarlijke manieren. Maar een grote voorziening van wat wij nodig hadden. Maar ook in kleine dingen. Wij hebben in die zendingsschool die wij hadden, hadden wij meer dan 50 volwassenen. Ze hoefden niets te betalen. Geen sociale uitkeringen en zo. We hebben ons nood niet bekend gemaakt en God heeft voor ons voorzien. Ik heb gisteren verteld, hè, van die slager die tot bekering was gekomen. Die voor mij altijd predikersvlees meebracht. Ja? Jarenlang, iedere maand, een zakje vlees en een extra zakje met predikersbiefstuk voor mij. Nou, het was heerlijk. Ja? Wat een vleeslijk vrucht op je werk. Dat geestelijk is. Maar weet je, ik wil je even al vertellen. Maar je ziet hoe ver God gaat om mensen te bereiken. Ik was in Zuid-Afrika en ik ging golf spelen. Zuid-Afrika is een beetje golfsport, of volkssport. Dus ik ging spelen, maar ik moet zakken lenen van het, en een van mijn vrienden van mijn broer. En mijn broer heeft aan iedereen verteld, oh, de Heere zorgt echt voor Eddie, weet je wel. Van, boys, doe me de koffers aan. Nou, maar die vrienden van hem, ja, ja, ja. Dus, en ik heb maar één zo'n golfpennetje waar je die bal op zit, hè. Dat is maar één, die sla je meestal kapot. Dus ik zeg, jongens, op de eerste bof noem je dat, waar je staat om af te slaan. Ik zeg, heb jullie misschien van jullie een paar van die pennetjes? Zegt die een van zijn vrienden aan mij, ik dacht dat de Heere jou voor jou zorgde. Ik zeg, ja, hij doet dat. En ik voel een boosheid in me opkomen. Ik denk, ik ga jou laten zien hoe ik dit bal nu ga slaan. Ja, zoiets heb jij in je leven nog niet gezien. Dus ik treed aan, jongen, en ik sla die bal. En die bal gaat met de schoonveld, de fairway, gaat hij er. En nou, die bal ging, ik dacht, ik ga hem 400 meter slaan, weet je wel, tot bij de gat. Maar die bal besloot om naar links te gaan. Oh, de bossen in. Nou, ik voel of ik in de grond wil wegzakken, weet je wel. Ik wil even stoer laten zien, weet je wel. Nou ja, ik stap met hem in zo'n golfkarretje, rijden, die man die dat gezegd heeft, en we gaan mijn bal zoeken. We krijgen mijn bal onder een boom. Wat denk jij lag binnen een meter van mijn boom, mijn bal? Een plastic zakje vol met golfpennetjes. Eerlijk waar, ik heb in mijn boek heb ik zulke QR-codes. Hè? Wat is nou een voorbeeld ervan? Zoiets, zulke dingen. Dan kan je met je telefoontje, dan stel ik 3 minuten video van een interview met die man. Wat hij vertelde van dat moment. Hij zegt, de koude rillingen liep over zijn rug. Hij durfde de hele dag de bal niet meer verder te slaan dan ik. Maar ik zou vertellen, vanaf die dag gaat die man naar de kerk. Wat God doet. We hebben geen idee hoe groot de Almachtige is. Ik weet, iemand heeft die zakje daar verloren. Ik denk niet dat, oh, de engelen, weet je wel. Die zijn daar gekomen. En, nee. Ik weet wel dat God die bal op een of andere manier liet sturen, dat die bal daar precies komt waar iemand die zakje had verloren. En die persoon wist waarschijnlijk niet, misschien was de gelovige broeder die denkt, man, ik heb mijn zakje verloren. En waarom zorgt de Heer niet voor mij? Zie je in de hemel één dag hoe God zijn pennetjes heeft gebruikt? Weet ik niet. Kan, hè? Ik wil niet gaan zweven. Maar de realiteit is, wij dienen een grote God die de haren op je hoofd zijn genummerd. Mensen, de opdracht is groot. Wij zijn gisteren begonnen over de kerk. Wat David zegt over de tempel. Hij zegt, dit werk is groot. En mijn zoon Salomo is jong en onervaren. Hij zegt, man, dit huis die hij bouwt, de tempel, is niet voor mensen, maar voor de Heere. De gemeente die God ons vraagt om te stichten en te bouwen, is niet voor ons, het is voor de Heere. En daarom doet de Heere alles dat gebeurt. Ja, maar dat is geen werk, dat is geen beroep op deze wereld. Wat je kan doen, wat je zo weet dat alle kracht en alle macht van de hemel staat ons ter beschikking. Om zijn lichaam te bouwen, om haar te dienen. Wees voorzichtig hoe je met het lichaam van Christus omgaat. Wees voorzichtig. Weet je, want er zijn tijden waar we denken dat we alles weten. Ik was bezig te vertellen van Jonathan, hè? Maar goed. Jonathan presenteert zichzelf. Hij zegt, als zij zeggen, kom hierheen. Hè, kom naar ons, dan geloven God te geven. Als zij zeggen, wij komen naar jullie, dan niet. Dan is het niet de tijd. Komen we misschien zo meteen op terug. Maar er zijn tijden. Ik weet dat ik hier begin. Ik zeg, God heeft mij gestuurd. Jong en onervaren. En dat hij alleen schadebeperking moest doen. Weet je, dat ik in gemeente werkte en dat God een geweldige werk doet. Maar ja, ik was ook dan heel sterk, maar dan moeten we nou dit doen, want dit is toch de waarheid. Weet je wel, dat je het in het vlees gaat toepassen. En op een gegeven moment wou een gemeente, die kon er niet mee omgaan. En er kwam een breuk tussen mij en die gemeente. En God gaf mij die tekst van Jozefse broeders die naar hem toe kwam. En zegt, wij hebben tegen jou gezondigd. Jaren later. En ik dacht,
De Heer zei aan mij, ik had het gevoel, God zegt, dat zal komen, laat het los. Dat zal een moment komen dat zij tot inzicht gaat komen en ze gaat zien. Nou, gebeurde 3-4 jaar later. Ik had goed contact met die oudsten en alles gehad. Kreeg ze een nieuw gebouw en de opening ervan. Nou, ik werd uitgenodigd en ik zat daar en zij ging avondmaal vieren. En ik, avondmaal kwam bij mij, nou, ze zeggen bij ons breien erop voor. En eens zat ik daar en ik voel dat de Heer tot mijn hart spreekt. Hij zegt, jij kan niet met deze broeders avondmaal vieren. En ik denk, Heer, waarom niet? En ik ging terug naar die tekst van Jozef en zijn broeders. En ik las dat weer. En ik voelde de Heere God aan mij zei, jij bent niet Jozef, de gemeente is Jozef. Jij hebt, omdat jij het met de vlees wou doen, schade gebracht aan mijn lichaam. Nou, de vrees des Heeren viel op mij. Ik stond op, ik zeg, broers, mag ik iets zeggen? En ik heb om vergeving gevraagd. En onmiddellijk was de verzoening. Maar ik heb geleerd, pas op hoe jij met het lichaam van Christus omgaat. Het is zijn bezit. Het is van hem. Het is iets wat Paulus zegt. Ik leg mijn leven vooraan neer. Ik ben een barensnood dat Christus weer ernaar gevormd zal worden. Ik denk, ik kom allemaal weer met de vraag, hoe graag wil wij zien dat zijn gemeente zichtbaar wordt, dat zijn lichaam zichtbaar wordt op deze aarde. Wat heb ik er voor over? Zijn mijn doctrines en mijn inzichten belangrijker dan dat mensen gewonnen worden en dat zijn lichaam opgebouwd mag worden? Maar goed, laten we gaan naar Handelingen 16. Handelingen 16, daar staat vers 6. En nadat zij door Frigië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En bij Mysië gekomen probeerden zij naar Bithynië te reizen, maar de Geest liet hun het niet toe. Andere vertaling zei de Geest van Jezus liet hun het niet toe. Is dit niet apart? He, als je het gevoel hebt van, ja, ik mag hier de evangelie niet verkondigen. Dan denk ik, dat moet de duivel zijn. Want ik wil toch het woord verkondigen. En toch hier staat, de Heilige Geest verhinderde het woord in Azië te spreken. Waarom? Want er is een tijd, er is een moment wanneer een gebied, wanneer een stad ervoor open is. Die is er niet altijd. En God weet in zijn wijsheid, hij weet wanneer de tijd voor dingen is. Wanneer hij het heeft voorbereid. En de vraag is, zijn wij afhankelijk genoeg om ook dit te horen? Zijn wij afhankelijk genoeg om ons werkelijk door de Heilige Geest te laten leiden? Nou, die een staat, die staat, de Heilige Geest verhinderde hun. Ja, dus misschien is dat een omschrijving, dat ze allen, gewoon op dit moment, er was Timotheus ook bij hen, dus het was Silas, Timotheus en Paulus op zijn minst, die drie. Dat ze gewoon geen vrede hadden. Dat ze geen vrede hadden. Ja, en dan staat, en bij Mysië gekomen probeerden zij naar Bithynië te reizen. Ja, maar de Geest Gods liet het niet toe. Vergeet. Misschien had toen iemand een woord, een tekst, zegt, joh, waar de Heer eigenlijk uitsprak, het is de tijd niet, dit is niet het gebied, hoe dan ook. Eén keer misschien sprak hij er op die manier en de andere keer had je gewoon, dat was geen rust, geen vrede. Dus als wij voor de Heer wil gaan werken, als je dingen gaat doen, ga je het absoluut de afhankelijkheid van hem moet stellen op zijn timing, op zijn manier. Ja? Nou, en dan ging ze verder. En nou gaan we een beetje een sprongetje maken, want ze zijn toen, uiteindelijk kreeg ze een visie, hier staat dan ook, toen Paulus kreeg een nachtgezicht van een man uit Macedonië, kom over en help ons. En wat ik wel mooi vind, misschien belangrijk om even te zeggen, is dat hier staat, toen Paulus die nachtvisioen kreeg, ne, kom over en help ons, vers 10, toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij, nou je ziet ook dat Lucas er dus bij was. Wij, hè, want hij schreef dit. Wij met één naam deel niet te reizen. Dus wat je hier ziet, Paulus kreeg de visioen. Maar onmiddellijk had de hele team had er geloof bij. En in eenheid kon ze dit besluiten. En ze zegt, dit gaan wij doen. Ze zei niet, nou Paulus, jij hebt die visioen, ga jij maar. Hè, ik wil wat anders. De doel van de team is door het evangelie te verkondigen. Niet iedereen zijn eigen wil doen. En dat is echt iets wat wij moeten leren. Het is echt iets wat wij moeten leren. Als jij in een gemeente wil werken, of het nou oudste team is, om niet jouw eigen wil te willen doorzetten. Maar om te zeggen, Heer, maak ons één hierin. En zolang wij niet eens zijn, als ik mijn oudste team, ik mag die oudste team leiden, maar ik wil dat we dit doen. Als ik die oudste team niet achter krijg, dan kan we het niet doen. Klaar. Maar als we niet eens zijn, dan gaan we zoeken, Heer, waarom zijn we niet één? Waar haakt het aan? Waar zie ik het verkeerd? En als zij de overtuiging hebben, want ik wil alleen leiden, niet uit mijn positie. Niet zeggen, luister, ik ben hier de leidende oudste, dus het wordt tijd dat er wat naar mij geluisterd wordt. Dan leid ik volgens die piramide van boven. Ik wil leiden, dat zij weten, ik wil door mijn voorbeeld leiden en wat wil ik doen? Ik wil Gods wil doen. En als ze dat van mij weten, dan weten ze, ik wil Gods wil doen. Dan helpen wij hem dat wij samen Gods wil vinden. En als we het niet, als het een moeilijke zaak is, dan zeggen we, nou kom, we gaan tijd van gebed en vasten hebben. Want hier moeten we duidelijkheid over krijgen. En dan gaan we samen, wij gaan het doen. Goed, en dan gaan ze naar Filippenzen, dan gebeuren hele mooie dingen. De gevangenisbewaarder komt tot geloof. Ze worden gestenigd van dorp tot dorp. Iedere dorp en stad vragen ze af of de stenen misschien iets zachter mogen zijn in de volgende. Nee, maar ze gaan. He, want door heel veel verdrukkingen moeten wij het koninkrijk Gods binnengaan. Het is iets wat wij ons moet van bewust zijn. Het is, in deze wereld, ze hebben Jezus gehad, ze zullen ons haten. Je moet niet, de wereld staat niet te wachten en klappen. Dan moet je jou mee bewapenen dat dat normaal is. En nog steeds moeten wij zegenen die ons vervloeken. Ja? Wij moeten mensen onvoorwaardelijk lief hebben. En het laten zien. Niet pas wat ze denken zoals wij. De kerk heeft veel te veel de neiging soms om ook ons terug te trekken. Want wij, als wij maar dan bereiken we ons doel niet meer. Wij moeten in de wereld zijn, maar niet van de wereld. Dus zo zal wij moeten bewegen door deze wereld. Goed, en ons wapenen dat vervolging komt. Nou goed, dan gaan ze verder. Paulus gaat naar Athene. Hij komt in Korinthe. Korinthe blijft die anderhalf jaar. Gemeente wordt daar gesticht. Maar hij heeft grote openbaring gekregen. Ondertussen begon hem heel veel duidelijk worden. En hij wil naar Jeruzalem om dit met hun te gaan bespreken. En dan staat er in Handelingen 18... In Handelingen 18, vers 19. En hij kwam in Efeze aan en liet hen, dat is Priscilla en Aquila, daarachter. Maar zelf ging hij de synagoge binnen en ging gesprek aan met de Joden. En toen ze hem vroegen langer bij hen te blijven, stemde hij hen daar niet in toe. Ja, dus hij, de deur gaat open, zal hij zeggen. Hij zei dus weer eens, niet iedere open deur betekent dat ik dat ook moet doen. Want wat wij moeten beseffen, als jij voor God wil werken, moet jij beseffen, de nood is niet de roeping. Want er is nood overal. Maar jij moet gaan leren, Heere, waar roep u mij? Waar wil u mij in gebruiken? Wat is ook de juiste tijdstip daarvoor? Want hier zegt Paulus, nou die nood, maar jongens, nee, dat is dingen die ik nu moet doen. En zij uitzoeken van dat evangelie wat hij heeft gezien en gaat testen met de andere broeders, heeft ertoe geleid dat hij geweldige brieven heeft geschreven die wij vandaag nog vrucht van hebben. De Bijbel, de Nieuw Testament. Ja, en dat was momenten waar je nou door God geleid worden. Het is niet, wacht maar, dat komt wel. Efeze, het was al verenigd. Je denkt, die arme Efeze, de Heer wil helemaal niet het evangelie in Efeze verkondigen. En ze vragen zoveel keer nou. Ja? Maar toch, zo is het niet. En dan zie je, dan gaat hij naar Jeruzalem. En eind van vers 22 staat, hij groet de gemeente Jeruzalem en hij ging weer naar Antiochië. En hij weer, vers 23, nadat hij daar enige tijd was geweest, vertrok hij en reisde vervolgens door het land van Galatië en vliegde en versterkte alle discipelen. Dus je ziet dat patroon, hè? Weer dat een gemeente dat teams uitstuurde, he, om overal naartoe te gaan. En nu zie je, wat nu gaat gebeuren, is dat Paulus eigenlijk zijn basis waar hij verschuift. Want nu komt hij dan aan in Efeze. in vers, hoofdstuk 19. Dat gaan we lezen. Hoofdstuk 19, vers 1 tot en met 6. En het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die door de hoger gelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. En daar trof hij enige discipelen aan en zeide tegen hen, hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En ze zeiden tegen hem, we hebben zelfs niet gehoord dat er een Heilige Geest is. Hij zeide tegen hen, waarmee bent u dan gedoopt? En ze zeiden, met de doop van Johannes. Maar Paulus zeide, Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moest geloven in hem die na hem kwam. Dat is Christus Jezus. En nadat zij dat gehoord hadden, werden ze gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Van de Heer Jezus. En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen en zij spraken vreemde talen en profeteerden. Het waren bij elkaar ongeveer 12 mannen. En hij ging de synagoge binnen, sprak er vrijmoedig over. 3 maanden lang sprak hij met hen en probeerde hen te overtuigen van de zaken van het koninkrijk van God. Maar toen sommigen verhard werden en ongehoorzaam bleven en tegenover de menigte kwaad spraken van de weg van de Heere, ging hij bij hen weg. En hij zonde de discipelen af en sprak dagelijks in het school van een zekere Tyrannus. En dit gebeurde 2 jaar lang, zodat alle die in Azië woonden het woord van de Heere Jezus hoorden, zowel Joden als Grieken. En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus. Oké. Nou. Nou komt Paulus hier dus bij een plaats waar er al een soort van een start is. He? Apollos was er geweest, maar Apollos was alleen bekend met de doop van Johannes, van Johannes de Doper. Maar hij was een oprechte man. Priscilla en Aquila had hem al apart genomen en hem geholpen daar. En zie je ook dat Paulus' medewerkers waren goed onderwezen. Want ze waren in staat om iemand anders te helpen die de doop niet goed zag. Ja, maar goed, Paulus ontdekt dan die broeders en zo kan het ook gebeuren. Wij komen op een plaats en je merkt, hier zijn mensen die echt, er is een genadewerk echt plaatsgevonden. Ze hebben de Heere God leren kennen, ze hebben Jezus lief. Hij heeft hun gered. Maar je merkt toch, ja, het klopt toch niet alles. He, er zijn een paar fundamenten die missen. En dan zie je ook dat Paulus dus dat niet uit de weg gaat en zegt, ach, om vredes wil. He, als jullie zien nou de doop van Johannes zo, wij zien de doop ietsje anders, laten we het maar uit de weg gaan. En we blijven gewoon lekker gezellig nog koffie drinken met elkaar en zo, weet je wel. Het zijn sommige organisaties die dat zo zeggen van, luister, we verkondigen het evangelie, maar we gaan niet over de doop hebben, want daar zit zoveel verschillen over. Maar ze zeggen wel, we doen de grote opdracht, de grote opdrachtschool. Dan zeg ik, je doet de halve opdracht. Want de grote opdracht is, ga verkondigen dit evangelie, dopen. Hè, maak discipelen van alle volken en dopen die discipelen. Dus die dingen horen erbij. Wij hoeven geen compromissen te zijn over wat in de Bijbel is. We hebben gisteren gezegd, ik verlang naar gemeente, ik verlang naar leven. Ik wil niet een christen zijn van die soort of van die geur of van die. Ik wil gewoon een kind van God zijn. De Bijbel plus niets, de Bijbel minus niets. Dat is wat ik wil. En ik zeg niet dat ik het al allemaal perfect begrijp en al allemaal zo ver ben. Maar ik strek mij ernaar uit om dat te mogen nemen. Als ik hier lees, de Heere deed buitengewone krachten en wonderen door Paulus. Dat mensen zelfs van zijn zakdoeken, dat ze meenam en genazen. Dat gebeurt bij mij niet hoor. Maar betekent dat ik mij moet ophouden en mij ernaar uit te strekken? Nee, ik wil mij ernaar uitstrekken. Ik wil, weet je, dit is gebeurd bij ons dat mensen bij ons op de boerderij kwamen. Onvruchtbaar, 10 jaar. En ze zeggen, ach, kan wij niet met hun bidden? Ja, we willen wel bidden, hè. Bidden, het schaadt nooit, hè. Weet je? Dus ik ging bidden, mijn vrouw en ik. En ineens ervaarde ik duidelijk hoe God in mijn hart legde. Spreek uit, ik maak hun vruchtbaar. Nou, je zou het maar, moet maar zoiets zeggen. En ze zeggen, Heer, ik geloof dat u zegt, u maakt hun vruchtbaar. Mijn vrouw, die keek me aan. Wat zeg je nou? 10 maanden later is het kind geboren we. Gebeurt dat nou iedere keer? Zeg nou, kom maar. Nee, maar ik wil me er naar uitstrekken. Want ik geloof in een grote God. Ik geloof in een grote God. Hè? Hij is niet veranderd. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en morgen. Hij heeft gezegd, alle macht in hemel en op aarde is mij gegeven. Ga dan. Denk je dat de Heer zegt van, maar die daar, weet je wel, die van de hartkraai, die moet je niet te veel geven, weet je wel. Laat ze maar goed hard werken, zijn bereid daartoe. De Heer heeft niets teruggehouden. Dit gaat niet om jou, om mij. Dit gaat niet om, Paulus, wat was je zo geweldig. Paulus zegt mij, de grootste van alle zondaren. Heeft hij genade bewezen. Dat hij door mij het evangelie wil verkondigen. Dat de heidenen die dan ver weg zijn het licht mogen zien. Wie ben ik? Wie ben ik? En wie is mijn huis, zei David. Grote zonde heeft David ook gedaan. Moord geregeld, man. Georganiseerde misdaad. En hoererij. Maar gebroken man, vergeven. En steeds gezegd, Heere God, neem uw geest niet van mij weg. Neem uw geest niet van mij weg, Heere. Ik wil met u leven. Ik wil geheel uw wil doen. Er is niemand vanmorgen hier die God niet wil gebruiken. Er is niemand hier die van wie God zegt, maar bij jou heb ik die en die probleem. We hebben allemaal een probleem. We hebben allemaal kunnen het niet. God is er niet door verrast. Hij wist het. Dus als wij denken, nu kan ik het. Dan moet ik hem weer laten zien dat het niet kan. Maar de moment dat ik kan zeggen, Heere, ik ben tot alle dingen in staat door Christus die mij kracht geeft. En ik geloof ook dat wij mogen groeien. Je leest niet dat Paulus die type wonder heeft gedaan in Antiochië. Maar hij is ook gegroeid in de autoriteit en in geloof. En in afhankelijkheid van de Heere. En ik geloof, zoals we nader aan de eindtijd gaan, zoals de scheiding komt tussen goed en tussen slecht, zoals het duidelijk wordt, dat is geen middenweg meer. Maar dat God grote dingen wil doen. Voor die in afhankelijkheid, heel de schepping, wacht op de openbaring van de zonen Gods. Wie zijn de zonen Gods? De hios is dat woord, dus niet de technon, niet de kinderen. De hios. Alle, Romeinen 8 vers 14, de hios, alle die door de geest van God geleid worden, zijn zonen Gods. Nou weet ik dat de Calvinisten zijn een beetje nerveus daarvoor. Dus zij zeggen liever, hios en technon, kinderen en zoon is gewoon hetzelfde. Want als je gaat, daar komt dan een subjectieve beleving bij. Maar ik wil u zeggen, God geeft ons leven en jij groeit in die leven en jij beleeft het. En je maakt fouten, maar je mag groeien. Wij moeten groeien als lichaam naar volwassenheid. Dat we niet meer heen en weer gegooid worden door iedere wind van leer. Paulus heeft ook accepteerd op een gegeven moment dat Johannes Marcus gegroeid is. En heeft hem weer teruggezegd, kom weer, hij is van nut voor mij. Want hij is waarschijnlijk ook de broeder die Marcus die de getuigenis van Petrus heeft opgetekend. God wil jou gebruiken en mij gebruiken. Maar gaan we straks nog iets op aankomen. Maar kijk wat nu hier gebeurt. Kijk nu, dus Paulus gaat kijken, zijn ze gedoopt? Zijn ze vervuld met de Heilige Geest? Zijn ze, en dan verkondig je, dan ga je ook naar de mensen die met de Heer bezig zijn in de synagogen. Maar op een gegeven moment, er komt dus een moment dat ze kwaad spreken. Wat stond daar ook weer? Even kijken, daar staat, hij ging de synagoge binnen en probeerde hen te overtuigen, vrijmoedig. En in vers 9, maar toen sommigen zich verhard werden en ongehoorzaam waren en tegenover de menigte kwaad spreken van hartkraai, van de weg van de Heere, ging hij weg. Ja, nee. Maar wat ik probeer dit zeggen, er komt een moment dat men gewoon zich ervoor afsluit. En dat je op de plaats misschien waar je bent, niet verder kan. En dan moest Paulus, dan staat hier, dat hij zonder de discipelen af. Hij moest zeggen, jongens, wij moeten een andere weg gaan. Dit gaat niet meer werken. Ja, dat is zo een moment. Dat kan komen. En hij sprak dagelijks in de school van een zekere tyrannus. Dus wat nu hier gebeurt, is ineens ontstaat hier dus deze nieuwe gemeente dat daar in Efeze staat. Hier ontstaat een voltijdse bijbelschool in de gemeente. Dus weer een stap verder van Antiochië, van Jeruzalem Antiochië, zie je dat? Hij gaf dagelijks onderricht in de school van tyrannus. En wat gebeurt hier nou? Hier staat, er gebeurde 2 jaar lang, vers 10, zodat alle die in Azië woonden, het woord van de Heer Jezus hoorden, Joden zowel als Grieken. Dus andere culturen, andere talen, niet alleen hun type mensen. In geen van die gemeenten ging dat zo snel als hier. In 2 jaar de hele Azië bereikt werd. Hoe kon dat? Dat kon alleen omdat hij in die gemeente, in die school, hebben ze arbeiders gaan opleiden. Je ziet hoe ze steeds meer geleerd hebben hoe je dit effectief kan doen. Nou, wij kunnen niet vandaag van één dag op, je kan niet al gelijk daar beginnen. Maar dat zijn wel dingen waar je naar kan streven. Zeg maar, hier, dit is wat wij willen doen. Toen wij onze gemeente begonnen te gesticht hebben, zijn we gelijk begonnen mensen op te leiden. Wij hadden het idee van, als het beweegt, moet het opgeleid worden. Dus iedereen wou we gaan opleiden. Want je moet de mensen leren om jezelf te leiden. Dus iedereen is een leider. Ga maar leren om jezelf te leiden. En dan kijken, wil God jou gebruiken in een klein groepje? Wil God jou gebruiken in een zondagschool? Wil God jou gebruiken in een lofprijs? Wil God jou gebruiken met preken, met evangeliseren, met onderricht geven? En in het begin waren we 2 Zuid-Afrikaanse oudsten daar die nauwelijks Duits kon spreken. Ik kon nauwelijks Nederlands spreken en dan moesten we Duits spreken. En nu wordt ons bijbelschool geleid door een Duitser. Gewoon een ras echte Duitser die daar zit. Want we hebben die toen in preekcursussen zijn opgeleid. En die zeggen, die komt nou bij mij en zegt, we moeten nog een beetje dieper. Heb je nog een preekcursus, nog weer meer, dat we dieper in het woord kan duiken. Heerlijk. En we sturen ze uit om overal te gaan preken. Dus hier zie je nou een heel effectieve basisgemeente. Even kijken. Dus hoe ga je dat doen? Ik denk, wij kunnen beginselen leren uit al die gemeenten. Je kan leren uit Antioch of uit Jeruzalem. Die geweldige atmosfeer die er was. Dat gedeel, alles wat mijn is, is jouwe. Weet je wel, we delen het samen, we willen het samen, wij leven voltijds voor de Heere. Wij willen dat dit grote opdracht gaat vervuld worden. En mensen werden door aangetrokken. Zijn we blij en het was open. En wij vertrouwden hier. En waar huiskringen ontstonden. Ze ontmoeten huis aan huis. Deel, dus gemeenschap met elkaar. Maar dan willen we de fout van Jeruzalem vermijden. Die dan niet uitgingen. En we willen niet dat het nodig wordt dat God door vervolging ons moet uit elkaar laten gaan. Dus wij willen bereid zijn om te zeggen, Heer, misschien is er een, als er voor zijn gemeente gaat groeien, dat gaan wij ook doen. Dan zeg je, misschien zijn er 5 gezinnen, 10 gezinnen die er ergens naartoe willen verhuizen. Om daar te gaan beginnen. Dat is een methode wat je kan zonder vervolging ook omzetten. Hè, maar dat vraagt dus mensen die bereid zijn om dat te doen. Maar dan moet je van begin af aan voor mensen leren. Zeg, mensen die bij deze gemeente komen. Ik heb het gisteren ook al gezegd. Wij zoeken geen lidmaten. Wij zoeken partners. Ik zat nog gisteren zei ik ook, had ik de beeld gebruikt van, als je een gemeente ziet als een bus. Hè? En wat heb je? Dit is een busreis wat je wil maken van hier naar de verloofde land. Dus laten we zeggen van hier naar Zuid-Afrika. Oké? Wat heb jij nodig om dit reis een succes te maken? Denk eens even na. Busreis van hier naar Zuid-Afrika. Wat hebben we nodig om dit een succes te maken? Brandstof. We hebben brandstof nodig. Gebed, wil ik zeggen. Dat is gebed. Zonder gebed, zonder brandstof. Een stukje gaat werken, zolang het afdraand is. Maar op zijn laatst bij de Alpen kom je niet meer over. Goeie bus. Een goede bus met goede chassis, dus een goede structuur. Dat model. Anders heb je scheef groeien, ja? Wat nog? Een route, de plan van God en mensen die dat kaart kan lezen. Een chauffeur wordt er ook genoemd. Dus je hebt leiding nodig, mensen die vooraan gaan. Wat heb je nog nodig? Nog?
Een motor.
Een motor, de kracht van de Heilige Geest. Je kan wel de motor uithalen en zeggen, jongen, we duwen het. Kom, we duwen, kom er ook. gaat ietsje langer duren.
De weg.
Ja? Ja, de weg vinden met een tom-tom, noem iemand al. Hè? Als je de weg kan vinden. Dus we hebben de Bijbel, we hebben hulp, wat nog?
Zuurstof.
Ja, maar goed, maar zeg maar, de onderweg is dat wel, geloven we. Oké, wat nog?
Wielen,
ja? Ja, het moet dus bereidheid daar zijn. Als iedereen gezegd gaat staan en zeg maar, wij willen nergens naartoe, we zijn gewoon tevreden, dan kom je nergens. En bereidheid, de schoenen van de bereidheid het evangelie te verkondigen. Wat nog? Ha, uiteindelijk iemand die mensen wil meenemen. Ik dacht al, die anderen die wil allemaal alleen maar naar, ik ga naar het beloofde land, maar er gaat niemand mee. Ja, precies, dat is een goede sfeer. Maar mensen! Mensen! Weet je, nou moet je die reis beginnen met afgaan. Want wij hebben niets aan busjes die alleen maar rondjes rond de kerk rijden. Hebben we niets aan. We komen nergens. En er zijn arbeiders gevraagd daarvoor. Ja, en oké, laten we dan, dat leren we dan uit Jeruzalem. Dan komen we bij Antiochië. En wij zien dat zij ging mensen leren. Zij ging dat alle gelovigen, christenen, discipelen maken. Fundamentcursussen. He, en je ziet dat er kwamen meer leiders naar boven in de gemeente. He, er worden al 5 genoemd. En ze ging bidden en vasten. Cultuur van gebed en vasten. En ze lieten God spreken. Ze vragen God, geef ons duidelijkheid. En ze zenden. Ze ging dus teams zenden. En als gemeente moet je bereid zijn om je beste leiders of te laten gaan. Want ik wil je iets vertellen. In hun plaats komen weer anderen over. Dus niet dat Paulus er terugkwam en denkt, oh, die gemeente die is er niet meer. Want er was niemand. Hey, ze hebben ervoor gezorgd. Ze hadden mensen opgeleid die de leiding weer kon overnemen. Die het weer in staat waren om het weer aan anderen te geven. Dus dat proces gebeurt voortdurend. Ze gingen een regio, hebben we gezien. Gingen zij het evangelie vertellen. En goed, toen werd het niet. Wat zien we dan? Het was niet. Nou, wij hebben een zendeling gestuurd. Niet één team. Er kwam 2 daarna weer. Wij kunnen het vermijden. Het hoeft niet door ruzie te komen. Ja? Maar dat we meerdere teams wil sturen. Weet je, het is, vorig jaar was ik met een van mijn medeouders naar Indië gegaan. Om te gaan helpen bij die broeder waar ik van heb verteld. Nou, er was een 9 dagen reis, 35 uur heen, 35 uur terug. Ja? In 5 dagen hebben we 17 keer gepreekt. En toen zaten ze, het was tussen 50 en 70 man die kwam luisteren. En ze zaten een zaaltje ongeveer van hier, zo groot. Allen op de grond. Geen vloerbedekking. Gewoon op de grond. Daar zaten ze. En ze kon niet genoeg krijgen. Nou goed, dit jaar heb ik een van ons echtparen is weer daar naartoe gestuurd om te gaan helpen bij een leiderstraining daar. Deze weekend zijn 3 van onze oudsten zijn in Mecklenburg-Vorpommern, in Güstrow, zijn ze een trainingconferentie aan aanbieden in een gemeente die vroeger uit ons zendingsschool daar gesticht is. Morgenavond preek een van ons oudsten in Vriezeveen met de groep wat nu daar aan het ontstaan is. Ik ben zo blij. Ik hoef niet te gaan. Ja, ik wil wel, maar ik kan niet overal zijn. Dus ik wil nog meer opleiden. Want er zijn anderen die vragen. Ik heb donderdag met iemand geskypt uit Portugal. Wat die zegt, alsjeblieft Eddie, kom met het team. Wij zitten hier, er is alleen katholieken om ons. Kom, help ons. Waar zijn de werkers? De oost is groot. Waar ben jij? En dan gaan we naar Efeze, dan zien we uiteindelijk dat de gemeente echt zijn verantwoording neemt. Zorgen dat iedereen alle fundamenten, dat het deel van hun leven is. Ga bijbelschool, ga de verantwoording nemen om leiders op te leiden. En dan moet je even, tot slot lezen we even nog, Handelingen 20. Handelingen 20, en dat is nou, Paulus is nou na dat hij 3 jaar, of tijden, dat is een tijd vergaan in Efeze was. En dan staat er, en tot in Azië vergezelde hem, Paulus, Sopater uit Berea. en van de Thessalonicensen Aristarchus en Secundus, en Gaius uit Derbe, en Timotheus en Tychus en Trophimus uit Azië. Deze waren vooruitgereisd en wachten ons, dus ook Lucas was er nog weer bij, op in Troas. Kun je zien hoeveel medewerkers hier genoemd worden, reisgenoten van Paulus. Dus wat hier gebeurde door dit gemeente, door dat opleiding van leiders, is dat in een korte tijd de hele Azië het woord hoorde. Ineens kwam er een versnelling en je ziet hier bijna een multipliceren van apostolische werkers. Ineens waren er veel meer werkers. En zo waren zij in staat om dit wat zij hebben geleerd over te geven aan de volgende generatie. Ik heb dat gisteren verteld, dat wij bij ons ook, wij moeten echt predikers opleiden, maar dat we zelfs de jeugd bemoedigen om erbij te zijn. We hebben jaren geleden bij ons in de gemeente, heb ik 10 minuten voordat ik sprak, hebben een 13-jarige jongen gepreekt. En iedereen weet tot vandaag niet wat hij gesproken heeft. Dat was geweldig. Maar wij moeten het opleggen. Wat boodschap je daarmee? Jij zegt aan mensen, jij bent belangrijk en God wil jou gebruiken. Jouw haar hoeft niet eerst te beginnen uitvallen of grijs wordt voordat God jou naar je kijkt. Van jongs af aan. Het is wat wij willen zien gebeuren. Nou, ik moet eerlijk zeggen, wij zijn er nog niet. Wij zijn daar nog niet waar Efeze was. Ik zelf, in mijn eigen geloof, in mijn eigen autoriteit, ik ben er nog niet. Maar ik strek me eruit. En als gemeente willen we ons daarna uitstrekken. God zal nooit van ons vragen waar hij ons niet ook de kracht geeft om te doen. Nooit meer dan wij kunnen. En weet je, wij allen zijn bang. Ik heb dat vaak. Je denkt, ik weet niet of ik goed genoeg ben. Ik weet niet of ik het werkelijk kan. En ik wil afsluiten, ga een psalm voorlezen. Psalm 31. Wat ik zo mooi vind, als Jezus die brieven schrijft, zeg je in het Nederlands ook de zendschrijven. De zendbrieven, die 7 brieven. Dan zegt hij, ik schrijf aan de engel der gemeente. En dat woord angelos is aan de boodschapper van de gemeente. Het is helemaal geen zin dat Jezus een brief aan de engelen schrijft. Hij schrijft het aan de boodschapper. Ik geloof aan de leidende oudste van dat gemeente. En hij noemt me ook niet de titel. Niet een pastor of een weet ik veel wat. Gewoon de boodschapper van de gemeente. Maar hij zegt die deze boodschap in zijn rechterhand houdt. Als jij voor God werkt, weet je, ons diepste vrees is dat anderen gaan doorhebben en ik zelf ga moeten zien dat ik een mislukking ben. Ons diepste vrees. En weet je wat hij zegt in Psalm 31, vers 8? Ik zal mij verheugen en mij verblijden in uw goedertierenheid. Want u hebt mijn ellende gezien. En mijn ziel in benauwdheden gekend. U hebt mij niet overgeleverd in de hand van de vijand. Maar mijn voeten in de ruimte doen staan. Vers 20. Hoe groot is uw goed, dat u weggelegd hebt voor wie u vrezen. Dat u bereid hebt voor wie u tot toevlucht nemen, ten aanschouwen van de mensenkinderen. U verbergt hen in de verborgenen van uw aangezicht, voor de hoogmoedige gedrag van de man. U doet hen schuilen in een hut, voor het getwist van tongen. Geloof, zij de Heere, want hij heeft wonderen aan mij gedaan. Wonderen van zijn goede tierenheid. Hij bracht mij in een versterkte stad. Ik echter zei in mijn haast, ik ben afgesneden voor uw ogen. Maar toch hoorde u mijn luide smeekbeden toen ik tot u riep. Heb de Heere lief al zijn gunstelingen, want de Heere beschermt de gelovigen, maar vergeldt overvloedig wie hoogmoedig handelt. Wees sterk en hij zal uw hart sterk maken, u allen die op de Heere hoopt. Amen. Heere Jezus,
Mogen onze harten uw stem horen. Mogen onze harten horen. Dat u ons roept. Mogen onze harten horen. Dat u ons nooit zal verlaten. Dat u met ons wil zijn. Ik wil deze jonge mensen hier, en wij zijn jong in ons harten van kleins af aan, van 12, 13 tot 80 hier, als Caleb willen zijn. Maar mogen onze harten versterkt worden in de roeping en plan Gods. In Jezus' naam. Amen.